Good morning.
Goedemorgen.
Well, let's pray.
Laten we bidden.
Father, we pray that just at this time, the light of Christ would shine in this place.
Dat het licht van Christus in deze plek zal schijnen.
That you would help me.
Bid dat u mij helpt.
Help Chris.
Dat u Chris helpt.
We might speak the truth.
Dat we de waarheid zullen spreken.
Give us all ears to hear.
Geef ons alle oren om te horen.
Speak, O Lord.
Spreek, O Heere.
In Christ's name.
Ik bid dat in de naam van Jezus Christus.
So how are you all this morning?
Hoe is het met jullie allen deze ochtend?
Good.
Goed.
Do you have enough coffee?
Hebben jullie genoeg koffie gedronken?
We Americans are like the Dutch.
Wij Amerikanen zijn net als jullie Hollanders.
We like our coffee.
We houden van onze koffie.
We went to the UK and of course they like their tea.
Wij zijn naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en daar houden ze van hun thee.
Okay. I have four words.
Ik heb vier woorden vandaag.
That I want to start with.
Waar ik mee wil beginnen.
Light.
Licht.
Glory.
Heerlijkheid.
Sign.
Teken.
And faith.
En geloof.
So what is light?
Wat is licht?
If you had to define it.
Als jij een definitie zou moeten geven.
Paul defines it like this.
Paulus definieert het als volgt.
Light makes manifest.
Het licht zorgt voor manifestatie.
Light is that which makes something visible.
Het licht is iets wat iets anders zichtbaar maakt.
So what is glory?
Wat is de heerlijkheid dan?
Glory has to do with the brightness.
Heerlijkheid heeft te maken met de helderheid van
the splendor.
De glorie.
Again, Paul helps us here.
Opnieuw helpt Paulus ons hierbij.
The sun has a certain glory.
De zon heeft een bepaalde heerlijkheid.
The moon has another glory.
De maan heeft een andere heerlijkheid.
And stars, they have another glory.
En sterren hebben weer een ander soort heerlijkheid.
And in fact, each star has its own glory.
En elke ster heeft zijn eigen heerlijkheid.
And then we have sign.
En dan hebben we het derde woord, teken.
What's a sign?
Wat is een teken?
It's that thing on the side of the road.
Het is bijvoorbeeld, het kan ook een bord zijn in het Engels. Een sign kan ook een verkeersbord zijn.
Gives you information.
Het geeft je informatie.
Tells you where you're going.
Vertelt je waar je naartoe op weg bent.
Or tells you where you want to go.
Of waar je misschien naartoe wilt gaan.
It gives some kind of information about what's ahead.
Het geeft bepaalde informatie over wat er voor je ligt.
And faith.
En geloof.
What is faith?
Wat is geloof?
The author of Hebrews tells us it's the conviction of things not seen.
De auteur van de Hebreeënbrief vertelt ons dat dat de overtuiging is, de zekerheid van dingen die we niet kunnen zien.
There's a connection here.
En er is een verband hier.
Light.
Licht.
Glory.
Heerlijkheid.
Sign.
Teken.
Faith.
En geloof.
I just want to show you a few verses right here at the beginning.
Ik wil je hier aan het begin een aantal versen laten zien.
Look at John chapter 1.
Kijk naar Johannes hoofdstuk 1.
Verse 4.
Vers 4.
Speaking of Christ.
Daar wordt gesproken over Christus.
The Word.
In het woord.
In him was life and the life was the light of men.
In hem was het leven en het leven was het licht van de mensen.
Christ is the light.
Christus is het licht.
Verse 5.
Vers 5.
The light shines in the darkness.
Het licht schijnt in de duisternis.
And the darkness has not overcome it.
En de duisternis heeft het niet begrepen.
Look at verse 9.
Kijk naar vers 9.
The true light,
het waarachtige licht,
which gives light to everyone, was coming into the world.
Dat ieder mens verlicht was komende in de wereld.
So we have the idea of light.
En dus hebben we het idee van licht.
But then in verse 14 the idea of glory comes in.
Maar in vers 14 komt het idee van heerlijkheid om de hoek.
The word became flesh.
Het woord is vlees geworden.
And dwelt among us.
En het heeft onder ons gewoond.
And we have seen his glory.
We hebben zijn heerlijkheid gezien.
It means the radiance.
Dat wil zeggen de straling.
The splendor, the brightness of the light.
De schoonheid, de heerlijkheid, de glorie van het licht.
Now turn over to John chapter 2.
Kijk nu met mij naar Johannes hoofdstuk 2.
Verse 11.
Vers 11.
This is after Jesus turned the water into wine.
Dit is nadat Jezus water in wijn veranderd heeft.
Verse 11. This is the first of his signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory.
Vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard.
And his disciples believed in him.
En zijn discipelen geloofden in hem.
Now do you see the flow? Light.
Zie je deze flow, deze stroming van licht?
And John says that they beheld the glory of this light.
En Johannes zegt zij zagen de heerlijkheid van dit licht.
And in John 2 it says that his glory was manifest by his sign.
En er staat in Johannes 2 dat zijn heerlijkheid manifest werd, geopenbaard werd door dit teken.
The light manifested his glory through the sign.
Het licht manifesteerde zijn heerlijkheid door een teken.
And the disciples believed.
En de discipelen geloofden.
You see the flow?
Zie je hoe dit van het een op het andere gaat?
Turn quickly to John 12.
Kijk snel met mij naar Johannes 12.
Verse 35.
Vers 35.
This is just by way of beginning here. We just want to look at our terms.
Gewoon om even te kijken aan het begin naar onze termen, onze definities.
In John 12:35.
Johannes 12 vers 35.
Jesus said to them.
Daar zegt Jezus tegen hen.
The light is among you for a little while longer.
Nog een korte tijd is het licht bij u.
Walk while you have the light.
Wandel zolang u het licht hebt.
Lest darkness overtake you.
Opdat de duisternis u niet overvalt.
The one who walks in the darkness does not know where he is going.
Wie in de duisternis wandelt weet niet waar hij heen gaat.
While you have the light.
Zolang u het licht hebt.
Believe in the light.
Geloof in het licht.
So you see light and you see faith.
Zie je, je ziet hier licht en je ziet hier geloof.
That you may become sons of light.
Opdat u kinderen van het licht mag zijn.
When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them.
Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen.
Verse 37.
Vers 37.
Though he had done so many signs.
Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun midden had gedaan.
Before them, they still did not believe.
Geloofden zij niet in hem.
See light,
zie je licht?
And signs,
tekenen.
And faith,
geloof.
And even John ends his gospel in chapter 20 with these words.
En zelfs Johannes eindigt zijn evangelie in hoofdstuk 20 met deze woorden.
John 20 in verse 30.
Johannes 20 vers 30.
Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam.
We see this light.
We zien dit licht.
And the light manifests glory.
En het licht manifesteert heerlijkheid.
It's like the sun.
Het is als de zon.
And the beams of light are the glory.
En die stralen van het licht wat van de zon afkomt, die zijn als de heerlijkheid.
And we're in a house.
En wij zijn in een huis.
And we're in the dark.
We zijn in de duisternis.
Because the blinds are closed.
Omdat de gordijnen dicht zijn.
And the drapes are pulled.
En alle luxeflex naar beneden.
But the sign is like this window when you pull back the curtains.
Maar het teken is als het ware als een raam waarbij de gordijnen opengetrokken worden.
And it lets the light in.
En het laat het licht naar binnen.
So that you can see it.
Dat jij het licht kunt zien.
And in seeing, believe.
En in het zien van dat licht kunt geloven.
That's the picture.
Dat is het plaatje hier.
Jesus did many signs.
Jezus deed veel tekenen.
John said the world wouldn't be able to hold all the books if you tried to put everything that Jesus did into writing.
Johannes zegt dat er de hele wereld niet alle boeken zou kunnen bevatten als we alle tekenen van Jezus zouden opschrijven.
But he said, a few of these signs I've recorded for you.
Maar hij zegt, een aantal van deze tekenen heb ik opgeschreven voor jullie.
So that you might believe.
Opdat u zult geloven.
That Jesus is the Christ.
Dat Jezus de Christus is.
The Son of God.
De Zoon van God.
And that in believing you would have eternal life.
En dat gelovende u het eeuwig leven zult hebben.
In my personal opinion.
In mijn persoonlijke overtuiging.
I think there are two signs that are more important than all the others.
Denk ik dat er twee tekenen zijn die belangrijker zijn dan alle andere tekenen.
One of them is the feeding of the 5,000.
Eén daarvan is het de spijziging van de 5,000, het voeden van de 5,000.
Do you have any reason that you can think of that I might believe that that's one of the important ones?
Kan jij misschien bedenken waarom ik denk dat dat een van de belangrijkere tekenen is? Because every gospel contains it.
That's right.
Dat elk evangelie het bevat.
The other sign that I believe is absolutely important.
Het andere teken waarvan ik geloof dat dat absoluut een van de belangrijkste tekenen is,
is the one found in John chapter 2.
Is het teken wat we vinden in Johannes hoofdstuk 2.
Because it's the first one.
Omdat dat het eerste teken is.
And that's where I want to go today.
En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken.
Jesus comes into the world.
Jezus komt de wereld binnen.
And he steps out into his public ministry.
En hij stapt binnen in zijn publieke bediening.
And out of all the things that God would have his son do first.
En van alle dingen die God de Vader zijn zoon als eerste zou kunnen laten doen.
Here it is.
Is hier hetgeen wat hij hem daadwerkelijk laat doen.
And it ought to excite us.
En dat zou ons blij moeten maken.
Do you know what's sad?
Weet je wat droevig is?
We can watch a movie.
Wij kunnen een film kijken.
Something like Lord of the Rings.
Een film zoals The Lord of the Rings.
And we can be thrilled.
En dan kunnen we ons er helemaal blij bij voelen en enthousiast.
We can get excited.
We zijn vreugdevol.
The story is exciting.
Het verhaal is interessant.
There's battles.
Er zijn strijden daar.
You can get involved.
Je gaat er helemaal binnen in dat verhaal.
The music is glorious.
De muziek is mooi, is heerlijk.
Isn't it amazing how we can get drawn into something like that?
Is het niet bijzonder hoe wij als het ware helemaal binnen kunnen treden in zo'n soort film?
We feel so many emotions.
We voelen zoveel emoties.
We cry tears.
We kunnen zelfs huilen.
It's not even real.
Het is allemaal niet echt.
We're crying.
Maar we zijn aan het huilen.
Makes us feel all sorts of big emotions.
Allerlei grote emoties die wij voelen bij het kijken van zo'n film.
But do you realize there is nothing more real?
Besef je dat er niets is wat werkelijker is?
There is nothing more thrilling?
Wat meer opwindend is en enthousiastmakend?
There is nothing more shocking?
Chockerend?
Or powerful?
Of krachtig?
Or unusual?
Of ongebruikelijk?
Than when you behold the Son of God as he walked in this world?
Dan wanneer je kijk naar de Zoon van God zoals hij wandelt op deze aarde.
I mean, that's reality.
En dat is realiteit. Dat is werkelijk gebeurd.
He raised dead people.
Hij heeft de doden opgewekt.
We get so excited over a movie.
En wij kunnen zo opgewonden raken over een film.
And sometimes we can just feel like, oh, Jesus is boring.
En dan kunnen we aan de andere kant zeggen, oh, Jezus, hij is zo saai.
I mean, stories that men invent.
Verhalen die mensen bedacht hebben.
Plotlines that men have created.
Plotlijnen van films of boeken die mensen hebben bedacht.
They can just delight us and stir our emotions.
Daar kunnen we helemaal in meebewegen. Die kunnen onze emoties helemaal in beweging brengen.
But here in this book, we've got the true miracle worker.
Maar hier in dit boek hebben we de ware wonderwerker.
You know what men do?
Weet je wat mensen doen?
They create fire and they create explosions.
Ze maken vuur en ze maken explosies.
Thrilling music.
Opwindende muziek.
But you think about it.
Maar denk er eens over na.
You know what's gonna happen one day?
Weet je wat er op een dag gebeuren zal?
Christ is going to come in flaming fire.
Christus zal komen met vlammend vuur.
He is going to break these skies open.
Hij zal deze lucht boven ons openbreken, deze hemel.
He's going to come with his angels.
Hij zal komen met zijn engelen.
He is going to come with great glory.
Hij zal komen in grote heerlijkheid.
Every human being alive on this planet is going to stop dead in their tracks.
En elk mens op deze aarde zal op dat moment stilgezet worden in wat hij aan het doen is.
And we're going to wonder how we ever could have imagined an unexciting Christ.
En dan zullen we ons afvragen hoe we ooit hebben kunnen denken dat Christus niet enthousiasmerend is.
No one will think small thoughts of Christ in that day.
Op die dag zal niemand kleine gedachten denken over Christus.
These miracles,
deze tekenen,
are signs.
Deze wonderen zijn tekenen.
And they are written that we might believe.
En ze zijn opgeschreven opdat wij zullen geloven.
That we might see what's really thrilling.
Opdat wij zien wat echt enthousiasmakend is.
Here is the miracle worker.
Hier is de wonderwerker.
The light of the world.
Het licht van de wereld.
So you ready for this?
Ben je hier klaar voor?
We're going to look at this first miracle.
We gaan kijken naar dit eerste teken.
Again.
En opnieuw.
Chapter 2, verse 11.
Johannes hoofdstuk 2, vers 11.
I'm going to go to the end of the account first.
Ik ga eerst beginnen aan het eind van dit getuigenis.
This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory.
Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard.
Signs point us somewhere.
Tekenen moeten ons ergens naartoe wijzen.
In Acts 2 we read this, Jesus of Nazareth.
In Handelingen hoofdstuk 2 daar lezen we dit, Jezus de Nazareër.
A man attested to you by God.
Een mens van wie God aan u getuigenis heeft afgelegd.
With mighty works.
Met grote werken.
And wonders.
Met wonderen.
And signs that God did through him in your midst.
En tekenen die God door hem heen gedaan heeft in uw midden.
That's what all Christ's miracles are.
En dat is wat alle wonderen van Jezus zijn.
They're signs.
Het zijn tekenen.
They're attest to something.
Zij moeten ergens van getuigen.
What do they say?
En wat zeggen ze dan?
You know what they're saying?
Weet je wat ze zeggen?
Do you see that humble carpenter over there?
Zie je die nederige timmerman daar?
There are signs that point at him.
Er zijn tekenen die naar hem wijzen.
They're saying you better pay attention to him.
Ze zeggen sla acht op hem.
You better take notice.
Zorg ervoor dat je op hem let.
This is no ordinary man.
Dit is geen gewone man.
This is the most extraordinary man who has ever lived.
Dit is de meest buitengewone man die ooit geleefd heeft.
Listen to me.
Luister naar mij.
If you take the miraculous out of Christ,
als je de wonderen wegneemt van Christus,
you've lost Christ.
Dan ben je Christus kwijtgeraakt.
If you take the miraculous out of Christianity,
als je de wonderen wegneemt uit het christendom,
you do not have biblical Christianity.
Dan heb je geen Bijbels christendom.
There's a message.
Er is een boodschap.
That we are supposed to see and grasp.
Die wij moeten zien en grijpen.
When Jesus turns water into wine.
Wanneer Jezus water verandert in wijn.
Jesus isn't just putting on some show here.
Jezus is niet een soort goochelshow aan het geven.
You know what he's doing?
Weet je wat hij doet?
He's saying, I have something to tell you.
Hij zegt, ik heb jullie iets te zeggen.
Watch what I do.
Kijk wat ik doe.
Watch me turn water into wine.
Kijk hoe ik water verander in wijn.
It's a living parable.
Het is een levende gelijkenis.
It has a message in it for
er
you.
Zit een gelijkenis in, een boodschap in voor jou.
This first miracle, like all the miracles.
En dit eerste wonderteken, zoals alle tekenen,
it's prophetic.
Het is profetisch.
It's speaking about realities.
Het spreekt over realiteiten.
At a marriage, this whole thing is going to come to an end.
Bij de bruiloft komt dit alles tot een einde.
The marriage supper of the lamb awaits.
Het bruiloftsmaal van het lam staat nog ons te wachten.
But as he starts his ministry, he starts it at a marriage.
Maar terwijl Jezus zijn bediening op aarde begon, begon hij bij een bruiloft.
I mean, and you think of this.
En denk hier eens over na.
His first miracle.
Zijn eerste wonderteken.
It's at a marriage.
Is bij een bruiloft.
Water is turned into wine at a wedding.
Water wordt in wijn veranderd bij een bruiloft.
Moses, he had his pole.
Moses, hij had zijn staf.
He came to Pharaoh.
Hij ging naar de farao.
You remember his first miracles?
Weet je nog zijn eerste wonderen?
His first sign and wonder.
Zijn eerste teken, wonder, zijn wonderteken.
Throw the pole on the ground and watch it eat up the Egyptians' poles.
Hij gooit de staf op de grond en ze kijken toe hoe zijn staf de slangen, hè, van de Egyptische tovenaars opeet.
You've got snakes eating each other on the floor.
Slangen op de grond die elkaar opeten.
He takes that and he strikes the waters.
Hij neemt zijn staf, hij slaat op het water.
Moses turned water into blood.
Moses verandert water in bloed.
Those are judgments.
Dat zijn oordeelstekenen.
See, under Moses,
zie je onder Mozes?
You get water turned to blood.
Krijg je water wat verandert in bloed.
A judgment.
Een oordeel.
The law,
de wet,
came through Moses.
Kwam door Mozes.
But grace and truth.
Maar genade en waarheid.
Here's Christ.
Komen door deze Christus.
So we're going to behold this.
En dus gaan we hier goed naar kijken.
I think if we're all honest.
Ik denk als we allemaal eerlijk zijn.
This is surprising.
Dat dit verrassend is.
Maybe it shouldn't surprise us.
Misschien zou het ons niet moeten verrassen.
But think about mankind.
Maar denk eens na over de mensheid.
Think about the Roman Empire.
Denk aan het Romeinse Rijk.
Think about how they described their gods.
Denk aan hoe zij hun goden beschreven.
Think of Zeus and Apollos.
Denk aan Zeus en Apollos.
How would those gods put themselves on display?
Hoe zouden die goden zichzelf openbaren en manifesteren?
By killing a huge amount of mankind.
Door een groot deel van de mensheid uit te roeien.
Send fire down from heaven.
Vuur uit de hemel te doen neerdalen.
What would they have done?
Wat zouden zij gedaan hebben?
Crush big buildings.
Grote gebouwen verbrijzelen.
Say, hey, watch me, and they take off and they fly.
Zeggen, kijk eens naar mij, ik kan vliegen. En op stijgen ze de lucht in.
Out of all the things that Jesus could have done.
Van alle dingen die Jezus had kunnen doen.
This surprises us.
Dit verrast ons.
Is this amazing?
Is dit zo bijzonder?
What's happening here?
Wat gebeurt er hier?
This is a sign.
Dit is een teken.
It's meant to show us something.
Het moet ons iets laten zien.
Okay, let's look at this.
Laten we hier naar kijken.
John 2 verse 1.
Johannes 2 vers 1.
On the third day there was a wedding.
Op de derde dag was er een bruiloft.
At Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.
Te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar.
Now, marriage is his father's creation.
Huwelijk, een bruiloft, is een schepping van God.
And isn't it interesting?
Is het niet bijzonder?
We have a savior.
Wij hebben een redder.
Who is the common man's savior?
Die de redder wil zijn van de normale mens.
Consider your calling.
Denk na over uw roeping.
For the most part, we're just a bunch of average people.
De meeste van ons zijn gewoon hele normale mensen, gewone mensen.
Nothing special about us.
Er is niks bijzonders aan ons.
Don't you love it that God sent His Son into the world?
Vind je het niet bijzonder dat God zijn Zoon zond in de wereld?
He didn't go to Rome.
Hij ging niet naar Rome.
He didn't go to Jerusalem.
Hij ging niet naar Jeruzalem.
He wasn't before kings.
Hij stond niet voor koningen.
And governors.
En voor gouverneurs.
And high priests.
En hoge priester.
He wasn't before the emperor.
Hij stond niet voor de keizer.
He came to a poor man's wedding.
Hij ging gewoon naar de bruiloft van een arme man.
And he does his first miracle there.
En daar doet hij juist zijn eerste teken.
Just a simple wedding among simple people.
Een simpele bruiloft onder simpele mensen.
And so verse 2.
Dan kijken we naar vers 2.
Jesus also was invited to the wedding with his disciples.
Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen.
And you know if you follow John's gospel.
Weet je, als je het evangelie van Johannes volgt.
At this point it looks like only 6 of the disciples are following.
Op dit moment lijkt het erop dat nog maar 6 van zijn discipelen hem volgen.
And you can see that in chapter 1.
En dat zie je in hoofdstuk 1.
And you recognize this. If you were going to have a wedding,
en stel dat jij een bruiloft zou hebben,
And you are going to invite Mary and her son Jesus.
En je gaat Maria uitnodigen en haar zoon Jezus.
You didn't get just Jesus.
Dan kreeg je niet alleen Jezus.
Because now there's these six guys that are following him all around.
Want er zijn zes van die mensen die hem overal volgen.
I mean, it's like if you're going to invite Jesus, you got to have these six guys too.
Dus als je Jezus gaat uitnodigen, ja, dan nodig je eigenlijk ook die zes anderen uit.
So you better set six more places.
Dus zorg voor zes stoelen extra.
And the crazy thing is, these six guys think he's the Messiah.
En het gekke is, die zes mannen denken dat hij de Messias is.
Can you imagine having some guy come to your wedding and you got six guys that are following him and they all think he's the Messiah?
Kun je voorstellen dat je hem uitnodigt voor de bruiloft met zes van die mannen die denken dat hij de Messias is?
At a time when nobody thought he was the Messiah.
Op een moment in de tijd dat niemand dacht dat Jezus de Messias was.
That's what you have.
Dat is wat hier gebeurt.
And you know what Jesus said?
En weet je wat Jezus zei?
He came eating and drinking.
Hij kwam etende en drinkende.
He came as a man among men.
Hij kwam als een normaal mens onder normale mensen.
He came to where sinners were.
Hij kwam daar waar zondaren waren.
You remember he ate with the tax collectors?
Weet je nog dat hij at met de belastingsafnemers, de tollenaars?
Jesus didn't just drop tracts down from heaven.
Jezus die strooide niet slechts wat folders vanuit de hemel op de mensen.
The word became flesh.
Nee, het woord is vlees geworden.
And he dwelt among us.
En hij heeft onder ons gewoond.
Geleefd. He really got there among us.
Hij is onder ons geweest.
He didn't come as some recluse in a monastery.
Hij kwam niet op een of andere afgezonderd klooster.
And live as a hermit somewhere.
Om als een soort monnik ergens te leven.
But imagine.
Maar stel je voor.
You're having a wedding.
Je hebt een bruiloft.
And there he is.
En daar is hij.
And his mother's there.
En zijn moeder is daar ook.
They're part of the crowd.
Ze zijn onderdeel van de grote groep.
Nobody thought that was special.
Niemand dacht dat dat bijzonder was.
Just these ordinary guys.
Gewoon deze normale, gewone mensen.
Vers 3. The wine runs out.
En toen er een tekort aan wijn ontstond.
And the mother of Jesus said to him, they have no wine.
Zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer.
Now remember, we're talking the light of the world.
Nou stel je voor en onthoud dit, we hebben het over het licht van de wereld.
The glory is going to shine.
De heerlijkheid die gaat schijnen.
His disciples saw the glory and they believed.
Zijn discipelen zagen zijn heerlijkheid en ze geloofden.
This is a sign.
En hier is een teken.
This is meant to show us something.
Dit moet ons iets laten zien, ons onderwijzen.
When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine.
Toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer.
Now why say that?
Waarom zeg je dat?
I mean, think with me.
Denk met mij mee.
This is Jesus' first miracle.
Dit is het eerste teken, het eerste wonder van Jezus.
There's no indication Jesus grew up doing miracles.
Er is helemaal geen indicatie in de schrift dat Jezus eerder in zijn leven bij zijn opgroeien al wonderen deed.
This is his first one.
Dit is zijn eerste wonder.
Why did his mother even say that to him?
Waarom zei zijn moeder überhaupt dit tegen Jezus?
What was she expecting?
Wat verwachtte zij?
There's no history of miracles.
Geen geschiedenis van wonderen hiervoor.
I mean, you know, she lived with her son for 30 years.
Weet je, zij had 30 jaar geleefd met haar zoon.
Even if she didn't exactly know he was going to do a miracle.
Zelfs als ze niet wist dat hij een wonder zou doen.
She undoubtedly knew she had a wise son.
Ze wist ongetwijfeld wel dat ze een wijze zoon had.
She'd heard the prophecies about him.
Ze had de profetieën over hem gehoord.
She knew he was special.
Ze wist dat hij bijzonder was.
Remember, she tucked all those things away.
Je weet toch wel dat ze al die dingen in haar hart verborgen heeft.
But isn't it interesting? They run out of wine.
Is het niet interessant dat ze de wijn opraakt daar?
It's not her wedding.
Het is niet haar bruiloft.
It's not one of her children's weddings. There's no indication of that.
Het is niet de bruiloft van een van haar kinderen. Dat zien we niet hier in de schrift.
And yet she's involving herself.
En toch betrekt ze zichzelf bij dit probleem.
Why even say this to him?
Waarom zou je dit überhaupt zeggen tegen Jezus?
Was she thinking that he was going to what? Take up a collection?
Dacht ze dat hij een soort collecte zou houden of zo?
Just appealing to his wisdom?
Of wilde ze een beroep doen op zijn wijsheid?
Hey, that's a very interesting thing.
Dat is een heel interessante vraag.
Look at verse 4.
Kijk eens naar vers 4.
Jesus said to her, woman, what does this have to do with me? My hour is not yet come.
Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.
His mother said to the servants, "Do whatever he tells you."
Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het.
Now, isn't that interesting?
Is dat niet interessant?
Maria isn't just concerned that they ran out of wine.
Is niet alleen bezorgd om het feit dat er wijn op is
geraakt. She seems to have some sort of authority with the servants.
Maar het lijkt erop dat ze een bepaald gezag heeft ten opzichte van die dienaars.
I mean, perhaps she was a friend of the family.
Misschien was ze een vriend van de familie.
She's obviously concerned about the situation.
Maar ze is in elk geval bezorgd om de situatie.
Why go to Jesus?
Waarom ga je naar Jezus dan?
Undoubtedly, she knew he would do the right thing.
Ongetwijfeld wist ze dat hij het juiste ding zou doen.
It seems like she assumes somehow he's going to help.
Het lijkt erop dat zij aanneemt dat hij op de een of andere manier kan helpen en zal helpen.
Whatever he tells you, do it.
Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het.
Whether it makes sense to you or not.
Of het nu logisch is voor je of niet.
Whether you agree with it, whether you understand it, just do what he says.
Of je het er nu mee eens bent of dat je het nu begrijpt, doe gewoon wat hij zegt.
Now, why would she have even responded that way?
Waarom reageerde ze überhaupt op deze manier?
Do whatever he tells you.
Doe wat hij ook zal zeggen tegen u.
He had just said, woman, what does this have to do with me?
Hij had net gezegd, vrouw, wat heb ik met u te maken? Wat heeft dit met mij te maken?
Doesn't that kind of sound like he's not going to help at all?
Klinkt het niet een beetje alsof hij eigenlijk zegt, ik ga helemaal niet helpen?
I mean, he kind of stiffs armor.
Het lijkt er een beetje op dat ze niet verder kan komen bij hem. Yeah.
Okay. That's American football.
Ja, het lijkt erop dat hij haar blokkeert. Zoals bij American football.
I mean, it was a hard response.
Het was een hard antwoord wat Jezus gaf.
What do you make of that response?
Maar wat maak jij daaruit op?
Mary says they have no wine.
Maria zegt ze hebben geen wijn.
Woman, what does that have to do with me?
Vrouw, wat heeft dat met mij te maken?
It sounds like he's giving her kind of a hard answer.
Het klinkt alsof hij haar een heel hard antwoord geeft.
Sounds kind of like that's the end of the matter.
Het klinkt alsof dat het einde van het verhaal zou zijn.
Doesn't that surprise all of us?
Verbaast dat ons eigenlijk niet?
I mean, believe me, Jesus expected us to be surprised by that response.
Doe geloof mij, Jezus ging ervan uit dat het ons zou verbazen dat hij zo reageerde.
And it surprises all of us that he would answer that way and then go ahead and do it anyway.
En het verbaast ons nog meer dat hij zo antwoordt en dan toch iets gaat doen.
Woman.
Vrouw.
He didn't have to say that.
Dat had hij niet zo hoeven zeggen.
He could have said, mother.
Hij kon ook zeggen, moeder.
What are you expecting me to do?
Wat verwacht u dat ik doe?
But he's so blunt.
Maar hij is zo bot als het ware.
What do you have to do with me?
Wat heeft u met mij te maken?
Do you know that statement? What do you have to do with me?
Ken je die uitspraak? Wat heb ik met u te doen?
That statement is found 5 other times in our New Testament.
Die uitspraak vinden we nog 5 keer in het Nieuwe Testament.
Every time it's spoken by a demon.
En elke keer wordt dat op die manier gezegd door een demon.
Jesus, what do you have to do with us?
Jezus, wat heeft u met ons van doen?
But he says this to his mother.
Maar hier zegt hij dat tegen zijn moeder.
What do we make of that?
Maar wat maken wij daaruit op?
You know what it seems like he's saying?
Weet je waar het op lijkt dat hij dat zegt?
Woman.
Vrouw.
I'm not going to let any kind of motherly connection rule the day here.
Ik ga niet toelaten dat een of andere moeder-kind relatie hier gaat overheersen vandaag.
Woman, what does this have to do with me?
Vrouw, wat heeft dit met mij van doen?
And I think what he's really saying is the very same kind of thing he said to Peter.
En ik denk dat hij eigenlijk hetzelfde zegt als wat hij tegen Petrus zegt.
Peter said, "No, Lord, you can't go to the cross."
Petrus zegt op enig moment, "Nee, heren, u kunt niet naar het kruis gaan."
Peter, you're thinking just like a man.
Petrus, jij denkt net als een mens.
Get behind me, Satan.
Ga achter mij, Satan.
Same kind of thing with his mother.
Een soortgelijke dynamiek hier met zijn moeder.
Woman,
vrouw,
you're thinking just like any other woman.
U denkt net zoals iedere andere vrouw.
You see as men see.
Je ziet de dingen zoals mensen die zien.
You see a need at a wedding and that's it.
Je ziet een behoefte bij een bruiloft en dat is wat jij ziet.
You see an embarrassing situation.
Je ziet als het ware een beschamende situatie.
And I think what he's saying is this.
Maar ik denk dat wat Jezus zegt is dit.
You know Jesus, he said things like the son can do nothing of his own accord.
Weet je, Jezus, hij zei dingen zoals de zoon kan niets uit zichzelf.
But only what he sees the father doing.
Maar slechts dat wat hij zijn vader ziet doen, dat doet hij.
Whatever the father does, the son does likewise.
Wat de vader doet, dat doet de zoon op gelijke wijze.
Woman,
vrouw.
If I do a miracle here today,
als ik hier een wonder doe vandaag,
it's not going to be for the reasons that you want me to do one.
Dan zal dat niet zijn omwille van de redenen waarvan jij wil dat ik ze doe.
Clearly he is distancing himself from her.
Het is duidelijk dat Jezus zichzelf distancieert van zijn moeder.
But Jesus tells us.
Maar Jezus zegt ons,
what he does because he sees the Father doing it.
Wat ik doe, dat doe ik omdat ik het de Vader zie doen.
What it shows us is Jesus is clearly in a different realm than Mary.
Wat het ons laat zien is dat Jezus in een heel andere gedachte realiteit zit dan Maria.
His motives are different from hers.
Zijn motieven zijn anders dan die van haar.
You know what? It sounds like he's not going to do anything.
Het klinkt alsof hij helemaal niets zou gaan doen.
What seems to be clear is that Jesus' reasons and Mary's reasons are different.
Maar wat duidelijk lijkt te zijn uit deze uitspraak is dat Jezus' motieven en Maria's motieven anders zijn.
But what's massively significant about all of it is he goes ahead and he does it.
Maar wat heel belangrijk is, desondanks, is dat hij toch een wonder gaat doen.
I mean, Jesus has left us thinking, oh, it looks like he's not going to do anything.
Jezus heeft ons als het ware achtergelaten in het denken dat hij helemaal niks gaat doen.
But what Jesus is clearly wanting us to see.
Maar wat Jezus duidelijk wil dat wij zien.
He absolutely is determined to make clear.
Dat wil hij duidelijk maken met deze uitspraak.
Is that though he's being asked by his mother?
Is dat ook al wordt hem gevraagd iets te doen door zijn moeder?
His purposes in doing what he's about to do are way beyond family ties.
Zijn bedoelingen met wat hij op het punt staat te gaan doen gaan veel verder dan slechts familierelaties.
You're a woman like every other woman.
Je bent een vrouw zoals iedere andere vrouw.
Obedience to his father is the issue here.
Gehoorzaamheid aan zijn vader, dat is waar het hem hier om gaat.
Not obedience to his mother.
Niet gehoorzaamheid aan zijn moeder.
And he says this.
En dan zegt hij dit.
My hour has not yet come.
Mijn uur is nog niet gekomen.
Now we know what that hour is.
Wij weten wat dat uur is.
In another place he says this. The hour has come for the Son of Man to be glorified.
Op een andere plek lezen we, het uur is gekomen voor de Zoon des Mensen om verheerlijk te worden.
Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies.
Voorwaar, ik zeg u, tenzij een graanzaad valt in de aarde en sterft.
Jesus is saying this.
Jezus zegt dit.
That though his hour wasn't yet at hand during that wedding.
Ook al was zijn uur nog niet gekomen ten tijde van deze bruiloft.
It eventually would be.
Uiteindelijk zou dat uur wel komen.
And you know what it sounds like he's saying?
En weet je hoe het hier klinkt?
My hour hasn't come.
Mijn uur is nog niet gekomen.
When my hour does come.
Maar wanneer mijn uur wel komt.
That will be a very appropriate time.
Zou dat een heel gepast moment zijn
to ask me for wine.
Om mij te vragen om wijn.
And we know the symbolism.
En wij kennen de symboliek hier.
This is a sign.
Dit is een teken.
This is a living parable.
Dit is een levende gelijkenis.
We know that his blood is true drink.
Wij weten dat zijn bloed de ware drank is.
When his hour comes.
Wanneer zijn uur komt.
That is when the real wine is going to flow.
Dan zal dat het moment zijn dat de ware wijn zal stromen.
It's like he's looking forward to that.
Hij kijkt als het ware vooruit op die realiteit.
Vers 6. There were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons.
Daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten.
Now get this.
Nou, let hier goed op.
You can imagine them.
Je kunt je dat voorstellen.
You work in liters here.
Wij werken hier met liters.
I think it's about 100 to 120 liters per jar.
Het lijkt erop dat het ongeveer how much?
100 to 120 liters.
Ongeveer 100 tot 120 liter per vat.
Is that right?
Dat zou ongeveer moeten kloppen.
What's it say in your Bibles?
It says here that it's 39 liters for one metret. So then if there's 2 or 3 it would be about. Right, yeah.
So imagine six of these. They're big.
Je hebt 6 van zulke grote vaten daar staan.
And they're used for purification.
En die worden gebruikt voor een reinigingsritueel.
They're for ceremonial washing.
Ze zijn voor ceremoniële reiniging.
They're empty.
Ze zijn leeg.
That's why the servants have to fill them.
Daarom moeten de dienstknechten ze vullen.
Do you know where all the water went that was in them?
Weet je waar al het water was gebleven wat erin had gezeten?
Ceremonial purification.
Dat was gebruikt voor ceremoniële reiniging.
The people that came to the wedding.
De mensen die naar de bruiloft waren gekomen.
No Jew.
Geen enkele Jood
would have thought of drinking out of that vessel.
Zou eraan denken om te drinken uit zo'n vat.
They were for purification.
Ze waren voor reiniging.
And that's exactly what Jesus chose.
En dat is precies waar Jezus voor koos.
Not just one of them.
Niet slechts één daarvan.
Six of them.
Maar zes daarvan.
And we're talking 600 to 700 liters.
We hebben het over 600 tot 700 liter.
Six stone water jars.
Zes stenen watervaten.
And it's especially significant because he's just been talking about his hour has not yet come.
En dat is een bijzonder belangrijk omdat hij net heeft gezegd dat zijn uur nog niet is gekomen.
When his hour comes, what's he going to do?
Wanneer zijn uur wel komt, wat gaat hij dan doen?
He's going to spill his blood.
Hij gaat zijn bloed uitstorten.
And that is true drink.
En dat is de ware drank.
And that is going to bring true purification.
En dat gaat ware reiniging tot stand brengen.
Those water pots.
Dus die watervaten.
What's that?
Wat is dat?
It's like the blood of bulls and goats.
Dat is net zoals het bloed van stieren en van geiten.
Never washed away any sin.
Dat heeft nog nooit echt zonde weg kunnen wassen.
It was ceremonial.
Dat was ceremonieel.
Just external religion.
Het was externe religie.
But I'll tell you this.
Maar ik zou je dit zeggen.
No Jew would have thought about drinking out of those.
Geen enkele Jood had het in zijn hoofd gehaald om te drinken
They
uit zo'n vat.
Washed.
Ze wasten zichzelf.
Purification.
Reiniging.
And yet that's exactly what Jesus chooses.
En toch is dat precies wat Jezus kiest.
Not a small pitcher.
Niet een klein kannetje.
Jesus doesn't give us his grace by the dropper full.
Jezus geeft ons zijn genade niet per druppel.
He wants there to be a lot of wine.
Hij wil dat er heel veel wijn is.
So here it is.
En hier gebeurt het.
Living parable.
Een levende gelijkenis.
Jesus, by the way,
Jezus trouwens,
never touches,
raakt nooit zo'n vat aan.
He never stands in contact with those vessels of purification.
Hij maakt geen lichamelijk contact met een van die vaten van reiniging.
And you know what? He doesn't blow a trumpet.
En weet je, hij blaast ook niet op een trompet.
He doesn't call down angels from heaven or give some great big incantation.
Hij roept ook de engelen niet uit de hemel of met een grote spreuk dat hij dit tot stand brengt.
It's all done so quietly.
Nee, het is allemaal heel discreet gedaan.
Mary tells those servants, do whatever he tells you.
Maria zegt tegen de dienstknechten, doe alles wat hij zegt dat je moet doen.
They look at him.
Ze kijken ernaar.
Carpenter from Galilee.
Een timmerman uit Galilea.
This guy's come here with six friends.
Hij is gekomen met zes vrienden.
His mom has some authority.
Zijn moeder heeft wat gezag.
They look at him.
Ze kijken naar hem.
He looks like just an average Jewish guy.
Hij ziet er gewoon uit als een gemiddelde Joodse man.
What's he gonna do?
Wat gaat hij doen?
She said, do whatever he says.
Maar zij zegt, doe alles wat hij u opdraagt.
What's he say?
En wat zegt hij dan?
You guys fill 600 to 700 liters.
Vul die watervaten met 600 tot 700 liter.
Why?
Waarom?
We need wine.
We hebben wijn nodig.
We don't need water.
We hebben geen water nodig.
We need wine.
We hebben wijn nodig.
The problem is we've run out of wine.
Het probleem, Jezus, is dat de wijn op is.
This carpenter guy over here.
Deze timmerman hier.
Son of Mary.
Deze zoon van Maria.
He's telling us to fill these things up.
Hij zegt dat we die vaten moeten vullen.
I mean, right there, I think we can draw on the obedience of these guys.
En ik denk dat we daar iets kunnen leren over de gehoorzaamheid van deze dienstknechten.
Jesus gives a command.
Jezus geeft een gebod.
Doesn't he often do that?
Doet hij dat niet vaker?
Go wash in the pool of Siloam.
Ga u wassen in het bad van Siloam.
Extend your hand.
Strek uw hand uit.
Lazarus, come forth.
Lazarus, kom naar buiten.
Fill the water jugs.
Vul de watervaten.
Jesus often tells us to do these things that maybe they don't make sense in the beginning.
Jezus draagt ons vaak op om dingen te doen die niet zo logisch lijken in het begin.
Vers 8. Now draw some out and take it to the master of the feast. So they took it.
Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester van het feest. En zij brachten het.
His instruction seemed useless.
Zijn uitleg, zijn opdrachten leken nutteloos.
Why does he want us to put water in there?
Waarom wil hij dat we daar water in doen?
All the people have washed already.
Alle mensen hebben zich al gewassen.
We need wine. We don't need more water for purification.
We hebben wijn nodig, niet meer water voor reiniging.
But they obeyed.
Maar toch waren ze gehoorzaam.
They did it anyway.
Ze deden het toch.
It just seems irrelevant.
En het lijkt zo irrelevant.
But here's the truth.
Maar hier is de waarheid.
Water is one step towards the wine.
Water is één stap richting de wijn.
And Jesus often asks us to do things that according to our reason don't seem to fit.
En Jezus vraagt ons vaker dingen te doen die niet zo goed passen in ons logisch denken.
But often Jesus would have us go down a path that to our own understanding doesn't seem to make sense.
Vaker vraagt Jezus ons om een weg in te gaan die voor ons niet zo logisch lijkt.
But it makes perfect sense to him.
Maar voor hem is het heel logisch.
If you try to live your life only by what makes sense to you,
als jij je leven gaat leven alleen maar vanuit wat logisch is in jouw denken,
you'll never be a follower of Christ.
Dan zul je nooit een volgeling van Christus worden.
Our ears need to be tuned to his voice.
Onze oren moeten afgestemd worden op zijn stem.
Even when what he tells us may not make sense.
Zelfs als dat wat hij ons opdraagt te doen niet logisch lijkt voor ons.
So often we want an explanation.
Zo vaak willen wij eerst een uitleg.
But it's really not up for us to have an explanation.
Maar het is niet aan ons om een uitleg te krijgen.
We just need to do what he says.
We moeten gewoon doen wat hij zegt.
These servants might have refused.
Deze dienstknechten hebben misschien wel kunnen weigeren.
Because you see what he said to them.
Want zie je wat hij tegen hen zei?
Fill up the water pots.
Vul die watervaten.
And then take some of that water out of there.
En neem dan wat van dat water daaruit.
And go serve it to the master of ceremonies.
En ga het geven aan de ceremoniemeester.
Can you imagine if you're the servant hauling that thing to the master of ceremonies?
Kun je voorstellen als jij de dienstknecht bent die met die beker naar die ceremoniemeester toe moet stappen?
It's like he's going to put that to his lips and he's going to drink water and he's going to think I'm an idiot.
Dan denkt hij, oh nee, dan drinkt hij daar straks uit, dan is het water en dan denkt de ceremoniemeester dat ik een idioot ben.
He's playing with our heads.
Hij speelt met ons hoofd.
We would have been better off just taking up a donation.
We hadden beter gewoon een collecte kunnen houden.
After all, money solves all our problems, right?
Want geld kan al onze problemen oplossen, toch?
Who needs Jesus when you got money?
Wie heeft Jezus nodig als je geld hebt?
Oh, isn't that the way we think way too often?
Is dat niet hoe wij vaak denken? Veel te vaak.
But Jesus is the one that really has the answer.
Maar Jezus is degene die het ware antwoord is.
How's putting water in there going to help?
Hoe gaat het helpen om daar water in te doen?
We always want to do something more.
Wij willen altijd iets meer doen.
And of course, then you have the Calvinistic servant.
En dan heb je natuurlijk de Calvinistische dienstknecht.
Well, I believe that God can make wine without any of my help.
Ik geloof dat God wijn kan maken zonder mijn hulp.
I'm not going to interfere.
Ik ga me daar niet mee bezighouden. Ik zit God alleen maar in de weg.
Don't want to interfere with the sovereign work of God.
Ik wil niet in de weg zitten in het soeverein werk van God.
God doesn't need my help.
God heeft mijn hulp niet nodig.
So I'm going to stand back and I'm just going to wait for God to work.
Dus ik ga gewoon hier aan de zijkant staan en wachten tot God het werk doet.
It's kind of like rescuing souls.
Maar dat is net zoals bij het redden van zielen.
We do a foolish thing like preach the truth.
Wij doen iets dwaas, zoals het prediken van de waarheid.
We feel so incompetent and weak and helpless.
En we voelen ons vaak zo incompetent en hulpeloos en zwak.
Lord, I can't do this.
Heer, ik kan dit niet.
And so what do we do? Well, if they're elect, God's going to save them. He doesn't need me.
En dus wat zeggen we? Eigenlijk hetzelfde. Ach ja, als ze uitverkoren zijn, dan zal God hen redden. God heeft mij niet nodig.
But see, we're often just like these servants.
Dan zijn we net zoals die dienstknechten.
Just recently, my daughter was going through a trial.
Recent ging mijn dochter door een beproeving heen.
And she was sitting in a coffee shop.
En ze zat ergens in een koffiecafé.
Praying that God would just bring her some encouragement.
En ze bad tot God dat hij haar wat bemoediging zou geven.
A Christian woman she does not know.
En een christelijke vrouw die ze helemaal niet kent.
Was driving past.
Die kwam voorbij rijden daar.
And she felt the Lord say,
en ze voelde dat de Heer tegen haar zei,
turn around and go back to that coffee shop, that girl you saw sitting there, you need to talk to her.
Draai je om, ga terug naar dat café, dat meisje wat daar zit, daar moet je mee praten.
Didn't make sense to her.
Het was niet logisch voor deze vrouw.
But she obeyed.
Maar ze was gehoorzaam.
That was such a phenomenal encouragement to my daughter.
En dat was zo'n fenomenale bemoediging voor mijn dochter.
It's the same kind of thing.
Het is hetzelfde soort ding als hier.
You don't need to understand.
Je hoeft het niet te begrijpen.
We just trust Jesus Christ knows the way to work his own miracle.
Maar we vertrouwen erop dat Jezus Christus weet op welke manier hij zijn eigen wonder wil uitwerken.
And look at verse 9.
Kijk naar vers 9.
When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom.
Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom.
Vers 10. The master of the feast said to the bridegroom, everyone serves the good wine first.
En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor.
And when people have drunk freely,
en wanneer men er goed van gedronken heeft,
then the poor wine.
Daarna de mindere wijn.
But you've kept the good wine until now.
Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard.
No, he hadn't.
Nee, dat had hij niet gedaan.
Oh, it appeared that way.
Zo leek het wel.
The bridegroom was a failure.
Maar de bruidegom had gefaald.
Either he didn't have the money.
Misschien had hij het geld niet voor genoeg wijn.
Or he poorly planned.
Of hij had het niet goed gepland.
The fact is, the groom failed.
Maar het feit is, de bruidegom had gefaald.
He did not keep the best wine till last.
Hij had de goede wijn niet bewaard tot het einde.
You know what this is a picture of?
Weet je waar dit een beeld van is?
All of us.
Van ons allen.
It's a picture of all of us as failures.
Het is een beeld van ons allemaal als falers.
We're all failures who let the wine run out.
Wij zijn allemaal falers die hebben toegelaten dat de wijn opraakte.
Have you ever noticed that our Lord does his miracles to address a need?
Heb je wel eens gezien dat de Heere zijn wonderen doet om een nood te vervullen?
It's actually good to run short.
Het is goed om in nood te raken.
It's good to be needy.
Het is goed om behoeftig te zijn.
Why?
Waarom?
If you don't have any need, Christ doesn't come to you.
Als je geen behoefte hebt, als je geen nood hebt, dan komt Christus niet tot jou.
It's when our needs stand before us like some huge empty water pot.
Het is wanneer een grote nood voor ons staat, zoals een groot leeg watervat.
We're just empty.
Gewoon leeg.
The wine's run out.
De wijn is op.
That's how my life was.
Dat is hoe mijn leven was.
Just an empty water pot.
Een leeg vat water.
All that wine that tasted so good in my youth.
Ja, ik had in mijn jeugd wijn die zo lekker leek te smaken.
Just emptiness.
Maar het werd leegte.
The picture here is that Jesus alone can come and fill that water pot with sweet tasting wine.
En het beeld hier is dat alleen Jezus die leegte kan vullen met zoetsmakende wijn.
He alone can fill our emptiness.
Hij alleen kan onze leegte vullen.
You know what? Be glad to be weak.
Weet je wat? Wees blij als je zwak bent.
That the power of God may rest upon you.
Opdat de kracht van God op jou mag rusten.
And you know what? The master of the feast.
En weet je wat? Die ceremoniemeester.
He witnessed this.
Hij was getuige van dit alles.
Now he didn't know about the miracle.
Maar hij wist niet van het wonder.
But what he knew was in that cup.
Maar dat hij wist
good wine.
Dat wat in die beker zat, dat was goede wijn.
Oh, you gotta like that.
Oh, dat moeten we toch bijzonder vinden.
He recognized the facts.
Hij herkende de feiten.
Do you know what?
Weet je?
Our faith.
Ons geloof.
It's not a fool's faith.
Is niet een dwaas geloof.
It's not just imagination.
Het is niet verbeelding.
You see, the faith of those disciples that day was based on fact.
Zie je, het geloof van die discipelen op die dag was gebaseerd op feiten.
Jesus' glory is a fact.
Jezus heerlijkheid is een feit.
God's work is fact, folks.
Gods werk is een feit, mensen.
It's not fiction.
Niet fictie.
And that master of ceremonies.
En die ceremoniemeester.
He was witness to the good wine.
Hij was een getuige van de goede wijn.
His blessings are not dreams.
De zegeningen van God zijn geen dromen.
But think.
Maar denk hierover na.
The wine ran out.
De wijn raakte op.
And what? What's Jesus showing us?
En wat laat Jezus ons daarmee zien?
He's saying, trust me.
Hij zegt, vertrouw op mij.
I'm able to meet the difficulty.
Ik ben in staat om de moeite te adresseren.
You may not have planned life right.
Misschien heb jij je leven niet goed gepland.
You have a wedding, you run out of wine.
Je hebt een bruiloft en de wijn is opgeraakt.
You're going through life and you recognize, Lord, I'm not sufficient for this.
Je gaat door je leven heen en je komt op een punt van erkenning, Heer.
I don't have the resources.
Ik kan dit niet. Ik heb niet de middelen.
I can't make this happen.
Ik kan dit niet werkend krijgen.
Something may happen tomorrow that you haven't thought of.
Misschien gebeurt er morgen iets wat je niet had gepland.
And what's Jesus telling us here?
En wat zegt Jezus dan hier?
He's telling us he's adequate to the unexpected.
Hij zegt, ik ben adequaat om ook om te gaan met het onverwachte.
And the thing with Christ,
en het ding met Jezus,
is it always gets better and better.
Is dat het altijd maar beter en beter wordt.
He saves the really good wine.
Hij heeft de beste wijn bewaard.
Till last.
Tot het einde.
Have you ever thought about the devil's wine?
Heb je daar wel eens over nagedacht in vergelijking met de wijn van de duivel?
Young people.
Jonge mensen hier.
You want to think about this.
Je wilt hier goed over nadenken.
You know what the devil's wine is like?
Weet je hoe de wijn van de duivel is?
First the bait.
Eerst word je erdoor gelokt.
Then the hook.
Vervolgens zit er een haak.
When you're young,
wanneer je jong bent,
you take the water pot.
Dan neem je zo'n waterpot
of pleasure.
Van plezier.
And you start drinking it.
Je begint eruit te drinken.
You know what said of Moses?
Weet je wat er staat over Mozes?
There in Hebrews chapter 11.
In Hebreeën hoofdstuk 11.
He forsook those pleasures of sin.
Hij verliet die, of hij keerde de rug toe aan die plezieren van de zonde.
Pleasures for a season.
Het zijn plezieren die slechts tijdelijk zijn voor een seizoen.
When that master of ceremonies said.
Toen de ceremoniemeester zei.
People always bring the best wine first.
Mensen serveren altijd eerst de beste wijn.
Oh, he little knew how much he was actually saying by those words.
Hij wist niet hoeveel waarheid hij sprak met die woorden.
That's exactly how men are.
Dat is precies hoe mensen zijn.
That's exactly how the world is.
Dat is precies hoe de wereld is.
That's exactly how the devil is.
Dat is precies hoe de duivel is.
Oh, you drink the cup of the world.
Je drinkt uit de beker van de wereld.
Tastes good in the beginning.
In het begin smaakt het goed.
You put that cup of pleasure to your lips.
Je stelt die beker van plezier
lust
bij je lippen.
Pornography.
Lust. Pornografie.
Sexual immorality.
Seksuele immoraliteit.
Oh, it feels good.
Het voelt zo goed.
But the dregs of hell are in the bottom of that cup.
Maar vervolgens daar onder in die beker zit de drek van de hel.
Tastes good in the beginning.
In het begin smaakt het goed.
You ever watched somebody?
Heb je wel eens goed gekeken naar iemand?
Like my father.
Zoals mijn vader.
Womanizer.
Een man, een charmeur.
A drunk.
Een dronkaard.
He enjoyed the pleasures of this world.
Hij genoot van de plezieren van deze wereld.
Look at that man on his deathbed.
Kijk naar hem op zijn doodsbed.
Cup's not so sweet then.
Die beker is dan niet meer zo zoet.
Not when your conscience rises up.
Niet wanneer je geweten naar de voorgrond komt.
Jesus, it gets better and better.
Maar de wijn van Jezus wordt beter en beter.
He always gives us the worst first.
Hij geeft ons altijd in het begin het ergste.
Conviction.
Overtuiging van zonde.
Sometimes persecution.
Soms verdrukking.
Sometimes poverty.
Soms armoede.
Do you recognize the best?
Herken je dat het beste
is yet ahead for us?
Voor ons, nog voor ons ligt.
So many people, they like to drink the cup of just false religion.
Zoveel mensen houden ervan om te drinken uit de beker van valse religie.
Makes them feel good in the beginning.
Dan voelen ze zich ook in het begin goed.
Self-righteous.
Zelfrechtvaardig.
Full of pride.
Vol van trots.
But see them as they get to the end.
Maar kijk naar ze naarmate ze hun wandel voltooien.
See the cup that gets put to their lips at the end.
Kijk naar de beker zoals die is daar aan het einde.
And they hear, depart from me, I never knew you.
Misschien zullen ze dan horen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend.
And in that hour Jesus is going to take a cup And he's going to force it to their lips.
In dat uur zal Jezus een andere beker geven en aan hun lippen zetten.
The cup of sin is so sweet in the beginning.
De beker van zonde is aan het begin zo zoet.
The young man says,
de jonge man zegt,
lust.
Lust.
Just going to drink just a little bit.
Ik ga er gewoon een klein beetje van drinken.
I'll be in control.
Ik hou daar de controle over.
It's not going to rule me.
Het gaat mij niet beheersen.
He takes a sip.
En hij neemt een slokje.
Now he's hooked.
En nu zit er een haak in en zit hij eraan vast.
Worse than heroin.
Erger dan heroïne.
Now he's an addict.
Nu is hij een verslaafde.
And see where it takes him.
En kijk waar hij uiteindelijk belandt.
I'll tell you, there are many miserable souls that know the truth that the world gives the best first.
Ik zal je zeggen, er zijn vele ellendige zondaren die heel goed hebben leren kennen dat de wereld eerst het beste serveert en daarna het slechtste.
You see these young ladies.
Je ziet deze jonge vrouwen.
They look so good when they're young.
Ze zien er zo goed uit wanneer ze jong zijn.
The world loves to chew them up and spit them out.
Maar de wereld houdt ervan om op ze te kauwen en ze vervolgens weer uit te spugen.
Satan's wine.
De wijn van de Satan.
Ah, money.
Geld.
Tastes good in the beginning.
Het smaakt zo goed in het begin.
You know what James says?
Maar weet je wat Jacobus zegt?
Their gold and silver will eat their flesh like fire.
Hun goud en hun zilver zullen hun vlees opeten als vuur.
But with Jesus.
Maar met Jezus.
He gives us the hard things first.
Hij geeft ons aan het begin de moeilijke dingen.
You know what will happen if you follow me?
Weet je wat er gebeurt als je mij volgt?
I'm Prince of Peace.
Ik ben de vredevorst.
But I brought a sword.
Maar ik ben het zwaard komen brengen.
There's going to be 2 against 3 and 3 against 2 in your family.
Er zullen binnen jouw gezin 2 tegen 3 zijn en 3 tegen 2.
If you follow me, you know what?
Als je mij volgt, weet je?
You got to carry a cross.
Dan moet je het kruis opnemen.
You've got to die to self.
Je moet sterven aan je eigen ik.
He doesn't promise us we may not be put to death.
Hij belooft ons zelfs dat het kan zijn dat we sterven en verdrukt zullen worden.
I think what's coming.
Maar denk aan wat er komt daarna.
This day you'll be with me in paradise.
Deze dag zult u met mij zijn in het paradijs.
Today you might be hanging on a cross.
Vandaag hang je misschien aan een kruis.
Later today you're with me in paradise.
Maar later vandaag zul je met mij zijn in het paradijs.
Jesus has a sea of good wine ahead.
Jezus heeft een zee van goede wijn die nog voor ons ligt.
The human predicament.
Het menselijk lot.
This is why it's the first.
Dat is waarom het eerste teken is.
The first of all the miracles.
Het eerste van alle tekenen.
Because it shows us man's great problem.
Want het laat ons het menselijk lot zien, het grote probleem.
We ran out of wine.
De wijn is opgeraakt.
Wine is such a picture of life and abundance and fulfillment and joy.
En wijn is zo'n sterk beeld van overvloed, van vervulling en van vreugde.
And man's great predicament is he's trying to drink from all these broken cisterns.
En de menselijke toestand is dat hij probeert zich te vullen en te drinken vanuit al die gebroken bronnen.
The wine ran out.
De wijn is op.
It just sums up the condition of the whole world.
Het vat de hele toestand van de wereld samen.
Education.
Opleiding.
Yeah, I went to university.
Ja, ik ben naar de universiteit geweest.
It can be challenging.
Het was uitdagend.
It can be exciting.
Het kon soms ook enthousiasmerend zijn.
Competitive.
Competitief.
Learning.
Leren.
There's a rush to that.
Er is iets opwindends aan.
Music.
Muziek.
Science.
Wetenschap.
Medicine.
Medicijnen.
You think of everything that the world has to offer.
Je denkt aan alles wat de wereld te bieden heeft.
Sex.
Sex.
Drugs.
Drugs.
The entertainment.
Entertainment.
But you know what happens to everybody that begins to drink from those cups?
Maar weet je wat er gebeurt met iedereen die vanuit die bekers begint te drinken?
You need more.
Je hebt er meer van nodig.
More.
Meer.
Why?
Waarom?
The wine runs out.
Omdat de wijn opraakt.
It's not satisfying.
Het bevredigt niet meer.
There's an emptiness in all of it.
Een leegte zit er in dat alles.
If you're lost here today,
als jij hier vandaag bent en je bent verloren,
let me tell you something.
Laat me je iets zeggen.
If you don't come to Christ,
als je niet tot Christus komt,
there is only emptiness ahead of you.
Dan ligt er slechts leegte voor jou op jouw pad.
And the truth is, you're not satisfied now.
En de waarheid is, je bent nu al niet verzadigd.
For the Christian,
voor de Christen,
it just gets better.
Wordt het slechts beter.
And better.
En beter.
And better.
En beter.
If you're lost,
als je verloren bent,
only dissatisfaction.
Alleen maar ontevredenheid.
The wine always runs out.
De wijn zal altijd opraken.
There's no wine in this world.
Er is geen wijn in deze wereld.
No life, no joy.
Geen leven, geen echte vreugde.
And religion can't meet it.
En ook religie kan deze dorst niet verzadigen.
Those water pots, what a symbol of religion.
Die watervaten, wat een mooi symbool van religie.
Listen.
Maar luister.
What this teaches us is this.
Wat dit ons onderwijst is het volgende. En daarmee ga ik afsluiten.
Jesus came to bring us the true wine.
Jezus is gekomen om ons de ware wijn te bieden.
The real wine.
De echte wijn.
He had to put water in holy vessels.
Hij had water in heilige reinigingsvaten laten zetten.
That represent everything about tradition.
Die alles vertegenwoordigden van religieuze traditie.
An empty religion.
Een lege religie.
Jesus is saying,
Jezus zegt,
I've come.
Ik ben gekomen.
To give you something real.
Om je iets echts te geven.
If all you're doing is playing at religion,
als het enige wat jij doet is spelen met religie,
you already know the emptiness.
Dan weet je al hoe leeg dat is.
Ah, Jesus.
Maar Jezus,
he's turning the emptiness of religion,
hij verandert de leegte van religie,
into something that's real and glorious.
In iets wat echt is en iets wat heerlijk is.
Real fulfillment.
Echte vervulling geeft.
He came to a wedding.
Hij kwam naar een bruiloft.
Not a funeral.
Niet een begrafenis.
Oh, everyone thinks Christianity.
Iedereen denkt Christendom.
When you're lost.
Als je verloren bent.
It's drudgery.
Dan is dat iets vreselijks.
I want the world.
Ik wil de wereld.
I want real living.
Ik wil het echte leven.
Give me sex, give me drugs, give me party life.
Geef me seks, geef me drugs, geef me feestjes.
Give me the fun.
Geef me plezier.
I want to live it up.
Ik wil mijn hele leven uit kunnen leven.
People always think, oh Christ, mensen, drudgery.
Mensen denken vaak, oh Christus, saai, vreselijk.
If I become a Christian, oh, it's just gonna suck the life out of me.
Als ik Christen word, dan zuigt dat al het leven uit me weg.
You know what Jesus says by this first miracle?
Maar weet je wat Jezus zegt met dit eerste wonder?
You better reconsider that.
Daar kun je beter nog eens opnieuw over nadenken.
He said, I've come.
Zegt, ik ben gekomen.
My holy mountain.
Mijn heilige berg.
Oh, it's rich with wine.
Die is rijk van wijn.
I am going to take you up.
Ik neem jou mee naar boven.
And higher and higher.
Hoger en hoger en hoger.
I am gonna give you life so abundant.
En ik geef jouw leven zo overvloedig.
That I can sum it up in one word.
Dat ik het in één woord kan samenvatten.
It's what I told that guy that was hanging on that cross next to me.
En dat is wat ik ook zei tegen die man die naast me hing aan het kruis.
It's paradise.
Het is paradijs.
It just gets better.
Het wordt beter en meer heerlijk.
You'll be with me. In paradise.
Je zult met mij zijn in het paradijs.
And think about it.
En denk daarover na.
6 water jars.
6 watervaten.
Why so many?
Waarom zoveel?
Why the abundance?
Waarom de overvloed?
Well, clearly for one reason.
Duidelijk voor één reden.
Just to emphasize how great the gift is.
Om te benadrukken hoe groot de gave is.
How great the life is.
Hoe groot het leven is.
Remember.
Onthoud.
Light.
Licht.
The glory is shining.
De heerlijkheid die schijnt.
It's a sign.
Het is een teken.
And it's meant for you to believe something.
En het heeft als doel dat jij iets gelooft.
Oh, the great blessings that God has in store for his people.
De grote zegeningen die God voor zijn volk in het verschiet heeft.
We've only tasted just the tip of the iceberg.
Wij hebben slechts het topje van de ijsberg mogen proeven, mensen.
The vast majority of your salvation lies in the future.
Maar de grote meerderheid van jouw verlossing ligt nog in de toekomst.
If you're a Christian here,
als jij een christen bent hier,
we get the best wine.
Wij krijgen de beste wijn.
Last.
Aan het einde.
Anybody want to jump for joy?
Is er iemand die wil opspringen van vreugde?
Ja, yeah. Amen.
Amen.
Oh, what? What has the Lord done that he should save such people like us?
Wat heeft de Heere gedaan dat hij zulke mensen zoals wij gered heeft?
Thank you, Lord.
Dank u, Heere.
Amen.
Amen.